Thank you. Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een dominee L.M. Jongejan uit Harskamp. Zondag 19 april hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur. Dominee J.H. van Dalen uit Nerke. En 's avonds om 7 uur een dominee M. Baan uit Veenendaal. Beide diensten zijn in de Westerkerk. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing, is 1 Korinthe 15 van 1 tot en met 12. En de voorzang is Psalm 116, het eerste vers. De te zingen psalmen zijn Psalm 25 vers 4, Psalm 2 vers 7, Psalm 73 vers 12 en 13 en 14, Psalm 33 vers 6. En de slotpsalm is Psalm 17, vers 8. We bevelen de collecten van harte bij u aan. U kunt nu ook gebruik maken van de geef-app op de telefoon. En meer informatie vindt u op onze website. Dit alles zo de Heere wil en wil leven. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 25, daarvan het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij de onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effene recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Het is het vierde vers van Psalm 25. We doen vanochtend belijdenis des geloofs met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna Psalm 2 vers 7. Psalm 2 vers 7 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing voor deze ochtend kunt u vinden in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Er staat vers 12, waarschijnlijk heb ik dat verkeerd opgegeven, de versen 1 tot en met 20 van 1 Korinthe 15. Waar we Gods woord als volgt lezen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Aan de morgen van deze dag, Heere, brengt u ons samen in de kerk en thuis, onder de klanken van uw eeuwig blijvend getuigenis, waarvan de psalmdichter heeft gezegd dat eeuwig zeker is en slechten eenvoudigen wijsheid leert. Zoudt u zo vanochtend aan uw eer willen komen, Heren, en daar zelf voor willen zorg dragen, dat u de eer ontvangt die u alleen waard bent om te ontvangen, juist ook als het gaat om uw woord en het onderwijs vanuit uw getuigenis. Wilt u daar zelf in meekomen? Wilt u zelf de mond openen? Wilt u onze oren ontsluiten? Uw woord openen, onze harten ontsluiten, opdat uw woord ingang mag vinden in ons hart, zodat het niet het ene oor in en het andere weer uit zou gaan, maar dat het neerwaarts wortel mag schieten en opwaarts vruchten mag voortbrengen van geloof en van bekering. Juist ook op deze tweede paasdag, waar we in het bijzonder mogen gedenken dat u bent opgestaan uit de doden, o Heer Jezus. Het is met het verstand niet te bevatten. Zoals de geboorte van u niet is te bevatten, zo geldt dat ook voor uw opstanding. En het geldt voor alle heilsfeiten. Dat u eens opgevaren bent naar de hemel. Wij kennen de geschiedenis. Maar als we dat tot ons door laten dringen, hoe dat ooit mogelijk is, opgevaren op een wolk, aan het oog van de discipelen onttrokken en de poorten van de hemel bent binnengegaan, gezeten aan de rechterhand van uw Vader, en dat er nu nog één heilsfeit wacht, en dat is uw wederkomst, waarvan de wereld zegt, het kan niet, en waarvan de godsdienst zegt, zal een keer gebeuren, maar er is geen geestelijke betrokkenheid. Voor het verstand is het onbegrijpelijk. En zo is alles wat u doet onbegrijpelijk. Geef dat het mag zijn, een wonder in onze ogen. We zien het, maar we doorgronden het niet. En als het gaat om het zien, geef dat het ook een zien mag zijn. Zoals dat hoort ook bij Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. En hij is van meer dan 500 broeders gezien. En hij is van Jacobus gezien. En hij is van de 12 gezien. Want hij heeft zichzelf geopenbaard. Dat die openbaring vanochtend ook plaats mag vinden. Door uw woord en door uw geest. Schenkt u dat in de kerk. Schenkt u dat thuis aan de kerkradio. Of op welke wijze dat we ook met de gemeente verbonden mogen zijn. Wilt u het schenken, heren, aan jonge mensen, aan kinderen ook vanochtend, die met hun vader, hun moeder of misschien wel alleen zo thuis zitten in de eenzaamheid van de kamer of van de slaapkamer. Zou u ze willen gedenken, o God, en willen geven, ook waar alles zo anders toe gaat, kinderen die niet naar school toe gaan, jonge mensen die thuis blijven, door de weeks, omdat ze de deur niet uit mogen als het gaat om hun schoolgang. Alles gaat zo heel anders dan in het dagelijks leven wij gewoon zijn. Het geldt ook voor de kerkgang. We kunnen de kerk niet bezoeken. We zeggen dat wel vaker, ook tegen u in het gebed, dat het geen vanzelfsprekendheid is om samen te komen. Maar dat blijkt op een dag als vandaag ook wel in het bijzonder. Want een paar mensen in de kerk en de rest meeluisterend of meekijkend. En geen vanzelfsprekendheid. Heren, zoudt u dwars door alle niet vanzelfsprekendheden willen doorbreken en willen schenken dat uw woord zijn loop mag hebben. In de kerk en thuis in de kamer. En dat uw naam verheerlijkt zal worden. Uw koninkrijk zal worden uitgebreid en dat uw naam zodanig zal worden verheerlijkt dat we mogen bidden uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. We vragen u voor de broeders van de kerkraad. Geeft u alles wat ze nodig hebben en u weet wat ze nodig hebben in het persoonlijk leven, in het ambtelijk leven. Ga voor met uw heilige Heer. We vragen of u gedenken wilt aan de pastoraal medewerker. Geef ook hem alles wat hij behoeft als hij de gemeente in en uit mag gaan. Ook in deze bijzondere tijden. We vragen ook of u gedenken wilt aan mensen die in de zorg werkzaam mogen zijn. Die het ontzaggelijk druk hebben, juist als het gaat om het voortwoekeren van de coronavirus. Hoewel mensen ook weer zeggen, er zijn minder IC-opnamen en er sterven minder mensen. Hoe het ook is, heren, u weet van de drukte. Ook voor verplegend personeel, voor doktoren, sterk en ondersteun. Maar geef ook dat het een roepstem zal zijn. Het is een roepstem, maar dat de sprake van u gehoord mag worden. De sprake die u doet uitgaan door uw woord, maar die u ook doet uitgaan door de omstandigheden waarin we ons bevinden. En zoudt u onze ogen ervoor willen openen als land, als volk, als regering, als kerk, als individu, als gemeente, dat wij niet samen de strijd tegen corona kunnen aangaan En dat wij niet samen die strijd kunnen winnen, maar dat er één is die de sprake doet uitgaan. En dat er ook één is van wie geldt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En geef dat we zo aan uw voeten terecht mogen komen, in belijdenis van zonde en schuld. En dat we u mogen roepen zoals de tollenaar het geroepen heeft. O God, wees mij de zondaar genadig. Geef dat uw woord zo vanochtend zijn loop mag hebben, door deze wereld heen, door ons vaderland heen, ook vanochtend door Vriezenveen heen. En wat u ons ook onthoudt, onthoudt ons uw Heilige Geest niet. Heere, ontferm u, we vragen het u, om Jezus wil uit genade. Amen. Wij gaan samen zingen. Psalm 73, de versen 12, 13 en 14. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En het 14e vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er volgt in de versen 12, 13 en 14 van Psalm 73.
Thank you.
Gemeente, met de hulp des Heren bedien ik u vanochtend het woord van God, naar aanleiding van de tekst die u vindt in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15, daarvan het zevende vers, het eerste gedeelte. 1 Korinthe 15 vers 7, het eerste gedeelte, waar we Gods woord in onze tekst als volgt lezen. Daarna is hij gezien van Jacobus tot zover. We schrijven onder de woorden van onze tekst Jezus' verschijning aan zijn broeder. We letten in de eerste plaats op een beschuldigend verleden, in de tweede plaats op een genadevol heden en in de derde plaats op een heerlijke toekomst. Dus Jezus' verschijning aan zijn broeder, in de eerste plaats een beschuldigend verleden. Wie is deze Jacobus geweest? En als dat enigszins helder mag zijn, waar bestaat dan de beschuldiging uit als het gaat om zijn verleden? In de tweede plaats een genadevol heden. Deze Jacobus, als er de Jacobus is die wij zo dadelijk gaan voorstellen, dan heeft hij een genadevol heden gehad. De Heer is in de genade, door middel van zijn genade, zijn leven binnengekomen. In de derde plaats een heerlijke toekomst, want er gebeuren wonderen in het leven van Jacobus, maar ook in dat van zijn broers. En dat wonder wordt nog groter als blijkt dat er perspectief is voor Jacobus als hij de grens overgaat van de tijd naar de eeuwigheid. Paulus, gemeente, schrijft een brief aan de gemeente van Korinthe. En dat op zich is al een wonder dat er een brief geschreven wordt naar de gemeente van Korinthe. Dat er in Korinthe sowieso een christelijke gemeente is ontstaan. Want als het gaat om het feit van Korinthe, Korinthe stond bekend als een ontzaglijke goddeloze stad. Er was ook een spreekwoord en dat spreekwoord dat luidde: leven als een Korinthier. Dat betekende, als je zodanig aangeduid werd, leven als een Korinthier, dat de mensen die zodanig aangeduid werden, dat zij leefden in losbandigheid, in goddeloosheid. En daar was die hele stad vol mee. Er was sprake van keizerverering, allerlei andere goden werden gediend. Kortom, Korinthe was een stad waarin niemand vroeg naar de Here en naar zijn dienst. Als je één stad zou kunnen aanwijzen waarvan je zou moeten zeggen, daar is geen plaats voor het evangelie, dan zouden wij mensen wellicht gezegd hebben, dat is de stad Korinthe. Daar moet je niet wezen. Daar staat niemand open voor het evangelie. Niemand die naar de Here vraagt, die de Here zoekt. Korinthe, door ons afgeschreven. Maar God denkt anders en hij zegt met betrekking tot deze stad, ik heb veel volks in deze stad. Dus er zullen vele mensen zijn die tot bekering gebracht worden in Korinthe. En dat is ook gebeurd, mensen zijn tot bekering gebracht. Te midden van al die andere afgoden en te midden van al de filosofen die hun stelsels predikten, heeft de Heer zijn dienstknecht gezonden en dienstknechten gezonden, waardoor dat er in Korinthe een gemeente is ontstaan. Paulus heeft geruime tijd in deze gemeente in Korinthe mogen werken, maar op een gegeven moment moest hij daar weg. Er zijn andere leraren gekomen en die leraren, wat waren dwaalleraren. En als het gaat om die dwaalleraren, de een verkondigde dit en de ander verkondigde weer wat anders, maar het was allemaal tegengesteld aan wat Paulus gepredikt had. Er ontstond ook twist in die gemeente van Korinthe. Mensen die maakten zich druk over het feit, wie is nou de beste prediker? En men had een drietal, men zei Paulus is voor mij de beste prediker. Nee, zei een ander, Apollos is voor mij de beste prediker. En een derde zei nee, Cephas, Petrus is voor mij de beste prediker. Kunnen wij ook hebben dat je zegt van nou, naar de een luister ik makkelijker dan naar de ander. Maar in Korinthe was het zo dat als je koos voor Petrus, dan vielen Apollos en Paulus direct af. Ze telden niet mee. En koos je voor Paulus, dan vielen Petrus en Apollos af. En zo was er dus een wedijver ontstaan in de gemeente van Korinthe, wie de beste prediker was en wie als prediker afviel. Paulus gaat daarop in het eerste hoofdstuk van de Korinthebrief. Ik noem u een paar van die dingen als het gaat om wat er allemaal mis was in de gemeente van Korinthe, zodat des te wonderlijker het is dat de Heer nochtans omziet naar zo'n gemeente als Korinthe, waar zoveel mis is. Want ook als het ging om de huwelijksmoraal, was er ontzaglijk veel mis. Leven als een Korinthier, dat begon ook te ontstaan in de kerkelijke gemeente van Korinthe. Er waren mensen, en ik zeg het in alle teerheid, maar er waren mensen die getrouwd waren, die van elkaar afgingen, omdat ze een ander als vrouw of als man begeerden. Als het ging om de huwelijksmoraal, zei ik, dat stond niet op een hoog pijl. Ook de zedeloosheid vierde hoogtij in de kerkelijke gemeente van Korinthe. Paulus wijdt daar een heel hoofdstuk aan, 1 Korinthe 7, en zegt, het gaat, als het gaat om het zedelijk pijl, niet goed in de gemeente van Korinthe. Op het gebied van het avondmaal was het mis. Meisjes en jongens die vanochtend meeluisteren en meekijken. Fijn dat jullie er zijn. En jonge mensen die eveneens meekijken. Fijn dat jullie er zijn. Allemaal weer een beetje anders vandaag en de achterliggende weken dan dat het was. Als het gaat om het avondmaal, dan heb je daar een bepaald beeld van. Als de tafel staat aangericht in het midden van de gemeente, dat is een eerbiedige aangelegenheid. En de mensen komen dan uit hun bank en in eerbied nemen ze deel aan het heilig avondmaal om het brood te nuttigen, de wijn te drinken, als tekenen van het lichaam en het bloed van Christus. Hoe ging dat in Korinthe toen? Ik zeg het niet helemaal goed, maar dat jullie het kunnen begrijpen. In Korinthe was het zo dat mensen dronken aan de tafel verschenen. Dronken, dus ze hadden al de nodige wijn genuttigd voordat ze naar het heilig avondmaal toe gingen. En Paulus die zegt tegen die gemeente van Korinthe in hoofdstuk 10 en in hoofdstuk 11, hij zegt, het gaat niet goed als het gaat om het heilig avondmaal des Heren in de gemeente van Korinthe. Want dat kun je wel zien, er zijn heel veel zieke mensen in de gemeente. Er zijn ook heel veel mensen die sterven. Paulus noemde het nog ontslapen, die ontslapen in de Heer. Hoe komt dat nou, zegt Paulus, dat er zoveel mensen zijn die sterven? En dat er zoveel mensen zijn bij die een ernstige ziekte met zich meedragen? Heerst er een epidemie? Nee, er gaat een sprake van God uit in de gemeente van Korinthe. Tussen haakjes, wat dat betreft zou je wel een parallel kunnen trekken naar het coronavirus. Het is allemaal geen toevalligheid. En het is niet het ene land en het andere land en het volgende land. Ze zijn allemaal besmet door middel van hetzelfde virus, alsof het een toevalligheid is. Er is een sprake van God die uitgaat door deze wereld heen. Een sprake van God waarin de Heer zegt, wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Nou, dat zegt de Heer ook tegen de gemeente van Korinthe. Het gaat niet goed in de kerkelijke gemeente van Korinthe, zoals het ook in de stad Korinthe niet goed gaat. U heeft nodig waarachtige bekering. U heeft nodig waarachtig geloof, wedergeboorte. En alsof dat niet genoeg is, schrijft Paulus ook een heel hoofdstuk, hoofdstuk 15, waarvan we een deel hebben gelezen. Dat handelt over de opstanding der doden. Dus heel in het algemeen gaat het in hoofdstuk 15 over de opstanding uit de doden. Er zijn namelijk, en het is goed om daar aandacht aan te besteden, want dan gaat onze tekst ook wat meer leven als het gaat om de context. Er zijn dwaaleraars en die dwaaleraars die verkondigen in de gemeente van Korinthe, geloven jullie in de opstanding uit de doden? dat er eens een moment komt dat alle mensen zullen opstaan uit de doden. Geloven jullie dat? Heb je dat ooit met je eigen ogen gezien? Nee, toch? Dat is toch een onmogelijkheid? Dat kan toch niet? Niemand van jullie heeft dat ooit waargenomen? Dus dat gaat ook niet gebeuren, zeggen die dwaaleraars. Opstanding uit de doden, een fabeltje, een mythe. Misschien prachtig bedoeld, maar het is geen werkelijkheid straks. En er zijn gemeenteleden die beginnen daar ook aan te twijfelen. En die zeggen, zouden die dwaaleraars dat daar eigenlijk geen gelijk in hebben? En Paulus die ons verkondigd heeft, de opstanding uit de doden, zou Paulus niet dwalen als het gaat om zijn prediking, aangaande de opstanding uit de doden? Nou, als Paulus dat hoort, dan voelt hij, er wordt gezaagd aan het fundament van het christelijk geloof. Want neem de opstanding weg en alles blijkt een zeepbel te zijn. Er kan geen mens meer zalig worden. Er zou geen mens die ontslapen is in Christus zou zalig zijn. Het is een zeepbel. En Paulus wijdt maar liefst 58 versen in 1 Korinthe 15 aan de opstanding uit de doden. Hij zegt een zeepbel, want als de opstanding uit de doden geen werkelijkheid is, dan is Christus ook niet opgestaan uit de doden. Niet de een wel en de ander niet. Er is opstanding uit de doden of er is geen opstanding uit de doden. Is er geen opstanding uit de doden, dan betekent dat dat Christus ook niet opgewekt is uit de doden. En Paulus hecht er ontzaglijk veel waarde aan door de Heilige Geest om dat te onderstrepen. In vers 13 zegt hij, en indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, hol, leeg. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij, ook bevonden, valse getuigen Gods. Wie zijn dan de dwaaleraars? Dat ben ik, zegt Paulus. Als ik gepreekt heb over de opstanding uit de doden en het blijkt geen werkelijkheid te zijn. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Heeft gigantische consequenties, zegt Paulus. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt ge nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien we alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Alles hier en nu, dat is hopeloos. Als Christus alleen op deze aarde heeft geleefd, als hij gestorven is op deze aarde en er is geen opstanding uit de doden, dan is er ook geen zaligheid en dan zijn we de ellendigste van alle mensen. En dan zet hij de trompet aan de mond, de bazuin. En hij roept het uit op schrift. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling, de waarborg geworden, degene die ontslapen zijn. Dus er is perspectief. Er is hoop voor een kind van God. Er is hoop voor degene die ontslapen zijn. Want Christus is niet in de dood gebleven, maar hij is opgestaan uit de doden en de eersteling, nog een keer, de waarborg geworden, degene die ontslapen zijn. Dus Christus opgestaan betekent, hij staat er garant voor dat de zijnen eveneens zullen opstaan aan het einde der tijden. Paulus die bewijst dat ook. Hij zegt, daar zijn bewijzen voor. In het derde vers zegt hij, want ik heb uw lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Paulus zegt, waar moet je dus wezen? Het gaat om de opstanding uit de doden. Net als het lijdensevangelie, dan moet je zijn bij de schriften. Jesaja 53, dat spreekt over de lijdende knecht des Heren. Maar dat ook spreekt over de opstanding van de Heer Jezus. Paulus die zegt, als hij zijn ziel tot een brandoffer gesteld, of Jesaja die zegt, als hij zijn ziel tot een brandoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. De Heer die kan ook, Paulus kan ook duiden op Psalm 16, Messiaans gesproken, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En Messiaans gesproken, Psalm 118, ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. Dus als het nou gaat om het lijden van Christus, waar vind je dat terug? In de schriften. En als het gaat om de opstanding van Christus, waar vind je dat terug? In de schriften. En Paulus doelt dan op het Oude Testament. Maar hij zegt, alsof dat nog niet genoeg is, er zijn ook getuigen. En verschillende van die getuigen, die zijn nog in leven. De Heer Jezus is verschenen, individuele verschijningen. Maar er zijn ook massa-verschijningen geweest. Vers 5, en dat hij is van Cephas, dat is Petrus, Simon Petrus. En dat hij is van Simon, van Petrus, Cephas, gezien. Onder vier ogen, wat had Petrus dat nodig? Daarna van de 12, een kleine massa-verschijning. En dan een grote massa-verschijning. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daar benadrukt Paulus van welken het merendeel nog over is. Het is alsof Paulus wil zeggen, wil je navraag doen? Dat kan, want er zijn nog verschillende van die personen in leven. Ga maar vragen wat ze hebben gezien, ook als het gaat om de opstanding van Christus. Want hij is verschenen, hij is gezien. En dan volgt daar weer zo'n individuele verschijning. 7e vers. Daarna is hij gezien van Jacobus. Nou, dan komen we eindelijk bij ons tekstwoord, Jacobus. Wie is deze Jacobus? Er zijn verschillende verklaringen voor als het gaat om de persoon wie deze Jacobus zou zijn. De Heer Jezus had in zijn discipelenkring 2 discipelen die de naam Jacobus droegen. De een was de zoon van Zebedeus en de ander was de zoon van Alfeus. De zoon van Zebedeus, Jacobus, hij had nog een broer en dat was Johannes. En er zijn verklaarders die zeggen van, het gaat om één van deze twee. De kanttekening van de Statenvertaling, die noemt deze namen ook en die laat het in het midden. Maar er zijn ook heel veel verklaarders die zeggen, er is nog een Jacobus geweest. De Jacobus die kom je tegen in de handelingen der apostelen. Die kom je tegen in de evangeliën. Die kom je tegen in de brieven van de apostel Paulus. Paulus en deze Jacobus, die hebben een heel nauwe band met elkaar gehad. En deze Jacobus, waar de meeste verklaarders als het ware een streep onder zetten, deze Jacobus was in letterlijk opzicht een broer van de Heer Jezus. Jezus is niet alleen de eerstgeborene geweest, of de enige de eerstgeborene, en niet alleen de enig geborene, maar hij heeft nog meer kinderen gebaard. U kunt dat nalezen in Marcus 3 en in Marcus 6. Daar worden de namen van die broers genoemd. Degene die onder de Heer Jezus komt, dat was Jacobus. Dan krijg je de broer die daaronder komt, dat is Jozef. En een andere broer, een derde broer, dat is Judas. En dan hadden ze nog een vierde broer en die heette Simon. Dus het was een heel huisgezin van Jozef en van Maria, met 5 broers die allemaal onder hetzelfde dak leefden. En waarom zeggen die verklaarders nu dat het waarschijnlijk deze Jacobus geweest is? die hier genoemd wordt in Jacobus 7. Daarna is hij gezien van Jacobus. Er zijn verschillende redenen voor. Een ervan, heb ik gezegd, Paulus en Jacobus, die hebben veel contact gehad met elkaar. Als Paulus een derde zendingsreis geschreven, gehouden heeft en terugkomt, dan gaat hij naar Jacobus. Zo staat er in de Handelingen der Apostelen. En in Galaten 1, dan schrijft de apostel Paulus: daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem. Dus ook na de zendingsreis. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen. Dus hij ging naar Petrus. En zag geen andere van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. En als hij het heeft over de broeder des Heren, dan is dat de broer van de Heer Jezus. Waarom hadden Paulus en Jacobus zo'n nauwe band aan elkaar? Nou, ze hadden dezelfde achtergrond en de trok. Jacobus, volgens de ongewijde geschiedenis, misschien heb je wel eens gehoord van Flavius Josephus of de kerkvader Eusebius, die zeggen beiden dat deze Jacobus, dus de ongewijde geschiedenis, dat deze Jacobus een ras-echte fariseer is geweest. En de kinderen, vanochtend, meeluisterend en meekijkend, die weten dat Saulus van Tarsen, hier Paulus genoemd, dat Saulus van Tarsen ook een ras-echte fariseer is geweest. Dus zij hadden dezelfde achtergrond. En zij herkenden elkaar in hun gedachtegoed. En ze hebben met elkaar gesproken over de wonderen van de Heer, hoe dat hij hen getrokken heeft uit hun eigen gerechtigheid tot de gerechtigheid die te vinden is in Christus. Paulus en Jacobus hebben elkaar gekend. Nou, als dit de Jacobus geweest is, en wij gaan met die meeste verklarers mee, als het gaat om deze Jacobus, dat het dus letterlijk de broer van de Heer Jezus geweest is, dan moeten we daar eens even een streepje onder zetten en bij nadenken. Ook de kinderen vanochtend. Daar moet je eens over nadenken. En die jonge mensen. Die zegt, waarom? Nou, ik weet dat er catechizanten zijn. En dat weet ik dan niet vanuit Frieseveen, maar wel vanuit andere plaatsen. Dat er catechizanten zijn die zeggen van, kon ik de Heer Jezus maar eens zien? En daar hoef je trouwens geen catechizant voor te wezen. Dat kan ook zijn als je gemeentelid bent of ambtsdrager. Kon ik de Heer Jezus maar eens zien? Vooral in tijden van twijfel en van aanvechting en van strijd. Of als de duivel in je hart fluistert, het is helemaal niet waar als het gaat om God en goddelijke zaken en de Bijbel. Het staat op hetzelfde plan als de Koran, waar maak je je allemaal druk om? Of als je misschien de leeftijd van 18 jaar bijna bereikt hebt en je zegt van nou, als ik 18 ben, dan hou ik het voor gezien. Ik zit nu nog wel in de huiskamer en ik kijk wel mee en ik luister wel mee. Maar er komt een moment, dan breek ik met de godsdienst en met het geloof. Want het is allemaal zo onze. Ja, als ik hem eens mocht zien. Als ik hem met mijn eigen ogen eens mocht aanschouwen, mocht zien. Dan zou het voor mij veel makkelijker zijn om te geloven dat Jezus de zaligmaker is. Dat Jezus de Messias is. En dat hij degene is die voor de schuld van zijn volk heeft betaald. Nou, dan kijken we naar Jacobus. Jacobus die vlak onder de Heer Jezus leeft. En we nemen die andere broers er gelijk maar bij. 5 jongens in 1 gezin. Levend met moeder Maria. En een poos met vader Jozef. Die naar alle waarschijnlijkheid, komen we zo meteen ook op terug, die naar alle waarschijnlijkheid al op jonge leeftijd is gestorven. De Heer Jezus heeft deel uitgemaakt van dat gezin. En Jacobus heeft het gezien. Nou, je zal dicht bij de Heer Jezus zijn. Waar jij dus wenst, misschien. En waarvan jij zegt, dat zou ik ook graag willen. dicht bij de Heer Jezus zijn. Deze broers waren zo dicht bij de Heer Jezus dat ze hem hoorden spreken. Ze hebben voortdurend zijn stem gehoord. Aan tafel gezeten. Dezelfde maaltijd genuttigd. Ze hebben misschien wel in dezelfde ruimte geslapen. Die vijf broers, die huizen, die waren doorgaans niet zo groot. Dus ze hebben onder hetzelfde dak geleefd, die vier broers, als hun oudste broer, de Heer Jezus. Ze hebben de Heer Jezus ook meegemaakt in zijn gedragingen. En hoe was zijn gedrag? Er kan tussen kinderen onderling kan er wel eens mot zijn. Kan er wel eens narigheid zijn en dat je niet zo aardig bent voor elkaar. Jezus heeft daar nooit aan meegedaan. Als er disharmonie was in het gezin waar de Heer Jezus in leefde, mag ik het zo zeggen, was hij het grote voorbeeld. En ongetwijfeld heeft moeder Maria die andere jongens gezegd wie dat Jezus was, wie dat hun oudste broer nou was. Dat het niet zomaar een mens was. Ja, hij was een mens van vlees en bloed. Maar dat hij de zaligmaker was. De zaligmaker van zondaren. De zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En moeder Maria heeft ongetwijfeld tegen Jacobus en die andere broers gezegd: wij hebben ons niet gezien. Wij buigen onze knieën niet voor deze broer. Leefde dat zo bij die broers? Ja. Hoe weet ik dat? Nou, dat staat bijvoorbeeld in Johannes 7. Dan dagen die broers, die dagen hun oudste broer, de Heer Jezus, uit. En dan zeggen die broers, die zeggen van hem, in Johannes 7, zeggen ze, het is een feest in Jeruzalem. En ze zeggen, je hebt toch veel discipelen, je zegt toch van jezelf dat je de Messias bent, dat je een bijzonder toonaangevend figuur bent. Mensen, dat maken we op uit je woorden. Nou, ga dan naar Jeruzalem. De filosofen die zitten in Jeruzalem en die maken discipelen en die maken propaganda voor zichzelf. Dat doe je toch altijd, als je een belangrijk persoon bent, dan maak je toch propaganda voor jezelf. Men is nu in Amerika al bezig met verkiezingen. Joe Biden en Trump, wie gaat het winnen? Nou, men zegt, de ene gaat winnen, Trump gaat winnen, want die zit in het zadel op dit moment. En de volgende die zegt, ja, maar wij kiezen toch voor Joe Biden. Propaganda maken, en daar zijn miljarden euro's mee gemoeid. Dat moet u toch ook doen, broer Jezus, naar Jeruzalem gaan, propaganda maken voor uzelf. Want er staat in Johannes 7 vers 4. Want niemand doet iets in het verborgen. Joe Biden die laat zichzelf niet in het verborgen zien. En Trump laat zichzelf, die verbergt zichzelf niet zodanig dat mensen hem niet kunnen zien. Nee, want niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Ze zoeken zoveel mogelijk mensen op die zeggen van ja, hij is het. Nou, indien gij deze dingen doet. Met andere woorden, als je zo spreekt, als je zo preekt, als je wonderen doet, zo openbaar uzelf aan de wereld. Ga naar Jeruzalem en zeg dat je de Messias bent. Dat klinkt mooi. Maar er staat achter in het vijfde vers, want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Dus die broers die onder hetzelfde dak leefden, die misschien wel met elkaar gewerkt hebben in de timmermanswerkplaats van vader Jozef, met elkaar, die broers geloofden niet in de Heer Jezus. Alle vier niet. En ook Jacobus niet. Wat een beschuldigend verleden is dat. In ongeloof je weg te gaan. Je voeten, je knieën niet te buigen aan de voeten van de koning van alle koningen, die juist gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dan leef je notabene onder hetzelfde dak. Hoe dicht ben jij bij Jezus? Hoe dicht bent u bij Jezus? Al is het in letterlijk opzicht dat u niet in de kerk bent, u bent wel met de kerk verbonden. En jij bent ook met de kerk verbonden. En zo met de kerk verbonden dat het evangelie zijn loop mag hebben in het midden van de gemeente, zoals dat al jaren het geval is. En hoe dicht komt de Heer niet door middel van zijn woord bij je leven? Door middel van de omstandigheden die zich voordoen, ook op een dag als vandaag, de tijdspannen waarin wij leven, hoe dicht komt de Heer niet naar ons toe en klopt Hij niet op de deur van ons hart? En wat is het angstwekkend als je die matrixborden leest? Samen kunnen wij corona aan, samen lossen wij corona op. Alsof wij het in onze macht hebben, leren we het dan nooit? Dat we afhankelijk zijn van Hem en dat er niets gebeurt buiten zijn voorzienigheid om. En dat Hij vele pijlen op zijn boog heeft. Leren die broers van de Heer Jezus het dan nooit om hun knieën te buigen voor hun oudste broer? Leren onbekeerde kerkmensen het dan nooit terwijl het evangelie gepredikt wordt? Jonge mensen die op catechisatie zitten, waar de Heer Jezus zo dichtbij komt, leer je het dan nooit om je knieën te buigen aan de voeten van Koning Jezus? Nee, vanuit jezelf niet. Dat blijkt. Op die matrixborden, bij die broers van de Heer Jezus, bij volwassenen, bij jongeren. Daar is echt een godswonder voor nodig. Dat is bij Jacobus gebeurd. Dat is het tweede, bij Jacobus gebeurd. Waar is dat gebeurd dan? Want iemand die meepreekt, die zegt van ja, dat is speculeren, dat kun je niet hard maken. Er staat alleen maar, daarna is hij gezien van Jacobus. Dus Jezus die is in het bijzonder verschenen aan Jacobus. Was er een massaverschijning van meer dan 500 broeders? Jacobus had het blijkbaar nodig om een onderhoud met de Heer Jezus onder vier ogen. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer is die genadeslag toegebracht in het leven van Jacobus? Ja, zo op het eerste gezicht zeg je van dat schissen en speculeren. Maar de meeste verklaarders die wijzen ook in dat opzicht naar een bepaald punt in het lijdensevangelie van Christus, waar Jacobus geraakt is geworden tot in het diepst van zijn bestaan. Ik zei, we komen erop terug. Jozef, die naar alle waarschijnlijkheid al op jongere leeftijd, middelbare leeftijd, is overleden. De Heer Jezus leefde in een patriarchale maatschappij. Dat betekent, de mannen waren werkelijk hoofd van het gezin. Als de vader nu overleed, dan ging de mannen die zorg droegen voor het gezin, dan ging het stokje over op de oudste zoon. En de oudste zoon was in dit geval de Heer Jezus. Nou hangt de Heer Jezus, die hangt aan het kruis. En hij gaat sterven. Wie moet er nu voor moeder Maria zorgen? Wie moet nu zijn zorgen uiten naar zijn lieve moeder toe? Hoor je het kruiswoord dat de Heer Jezus uitspreekt? Het kruiswoord dat hij zegt? Blijkbaar heeft Maria vlak bij het kruis gestaan. En heeft er een discipel van de Heer Jezus ook vlak bij het kruis gestaan. De andere bekenden stonden van verre, staat er. Bekenden, dat wil zeggen zijn familieleden, zijn gezinsleden. Ze stonden van verre. Vrienden stonden van verre. Maar er waren er ook een paar die stonden dichtbij. Maria en Johannes. En nou hangt Jezus aan het kruis. En nou zegt de Heer Jezus tegen Maria, Vrouw, zie uw zoon. Wie is die zoon? Dat zou Jacobus moeten zijn. Maar de Heer Jezus slaat Jacobus volkomen over. En hij zegt, Johannes, jij bent het. Jij bent die zoon. Vrouw, zie uw zoon. En hij zegt tegen Johannes, zoon, zie uw moeder. Gaat de Heer Jezus niet in tegen de heersende praktijk in die dagen? Ja, omdat het koninkrijk der hemelen zo heel, in het koninkrijk der hemelen zo heel anders toegaat dan het koninkrijk op deze aarde. Als de Heer Jezus dit had gedaan, dat hij geweest had naar Jacobus, dan was hij in de lijn van de tijd waarin hij leefde. Maar er is een moment geweest dat de Heer Jezus zei, toen zijn bekenden, zijn broers, zijn moeder zeiden, van, dat is in Marcus 3, kun je dat ook nalezen, is de Heer Jezus voortdurend aan het werk, hij is aan het preken, hij doet wonderen, hij heeft geen tijd om te eten en hij is ontzaglijk bezig, zozeer zelfs dat zijn bekenden zich zorgen over hem maken. En dan zeggen ze tegen andere mensen, ga Jezus eens roepen, want hij moet eten. Hij is buiten zinnen. En dan komen die mensen bij de Heer Jezus en ze zeggen, uw familieleden die roepen u, u moet komen om te eten. En dan zegt de Heer Jezus, wie is mijn familie? Wie is mijn moeder? Wie is mijn broeder? Wie is mijn zuster? Degene die de wil van God doet. Dat is mijn moeder, die is mijn moeder, mijn broeder en mijn zuster. Dus het bloed van mij loopt door de geestelijke aderen heen van hen die door het geloof verbonden zijn aan mij. Nou, dat geldt voor Jacobus niet. Jacobus is niet verbonden aan mij. Johannes wel door het geloof. Verbonden aan mij. En daarom, vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Een genadeslag voor Jacobus. De farizeer bij uitnemendheid. Die de zaligheid zoekt van beneden naar omhoog. Die zichzelf binnen de grenzen van het koninkrijk der hemelen heeft gezet. En Jezus zegt, terwijl hij Johannes aanwijst en als het ware naar Jacobus kijkt. Jacobus, ik zet jou buiten de grenzen van het koninkrijk der hemelen. Ook al ben je in letterlijk opzicht een broer van mij. Maar ik zet je buiten de grenzen van het koninkrijk der hemelen. Gemeente, wat kan het ontzettend ver gaan in godsdienstig opzicht. Je kunt een keurig kerkmens zijn, je kunt een farizeeër zijn, je kunt regel op regel houden, gebod op gebod, terwijl het uiteindelijk niet anders is dan het werkverbond. Terwijl het niet anders is dan jezelf omhoog werken van beneden naar omhoog. En op grond daarvan, zonder dat je het beseft, dat je op een valse weg zit, dat je op grond daarvan jezelf binnen de grenzen van het koninkrijk der hemelen plaatst. En weet u wat Jezus nou doet? Hij zegt tegen zulke mensen, u plaatst hier binnen de grenzen van het koninkrijk, maar ook anno 2020, ik plaats u er buiten. U hoort er niet bij. U die trouw naar de kerk komt, of u die trouw meeluistert, of u die trouw meekijkt, jij die trouw de catechisaties bezoekt, maar er is geen geloofsverbondenheid aan mij. Dat moet de genadeslag geweest zijn voor Jacobus, erbuiten gezet. De genadeslag ook voor u, ook voor jou. Mag ik het zo vragen, gemeente, ben je er wel eens buiten gezet? Want als je jezelf er binnen plaatst, dan heeft God eigenlijk niks meer te doen. dan alleen maar te zeggen straks van werpt hem uit in de buitenste duisternis. Maar als je er nou buiten geplaatst wordt, dan heeft God werk, dan heeft de Heer Jezus werk. Om mensen binnen de grenzen van het koninkrijk der hemelen er binnen te plaatsen. Mensen die tot de ontdekking komen. Het gaat niet goed in mijn leven. Mensen die tot de ontdekking komen. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Mensen die in de weg van het ongeloof de zaligmaker hebben verworpen. Een genadevol heden, zo noemden wij onze tweede gedachte. Nou, genade betekent schuld. De schuld wordt opengelegd in het leven van Jacobus. En de schuld wordt opengelegd in het leven van iemand die er buiten geplaatst wordt en bij wie de boodschap krachtig naar binnen slaat. Aan die Jacobus, die zijn broer voortdurend op zijn hart heeft getrapt, in ongeloof heeft voortgeleefd, aan die Jacobus verschijnt de Heer Jezus. Onvoorstelbaar, ongedacht en onverwacht. Want als Jezus aan hem zou verschijnen en zou zeggen, je hebt me altijd miskend, ik wil met jou niets meer te maken hebben. Alleen met Johannes, die discipel, die die geestelijke band kent. Wat zegt een bloedband mij als je mij verwerpt door het ongeloof? Ik wil niets meer met je te maken hebben. Zo gij in het recht zou treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden of eigen gerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? En dan komt Jezus, die komt naar Jacobus en hij zegt, hoe diep dat je ook gevallen bent. En dan anders dan een Manasse, jij in je eigen gerechtigheid. Maar hoe diep je ook gevallen bent en hoe hard dat je me ook getrapt hebt op mijn hart. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij mij geweest. En zingt de psalmist verder. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. En zo zoekt de Heer Jacobus op in al zijn ellende. En als een buitenstaander. En Jezus zegt, buitenstaanders kan ik er binnen zetten. Ook met Pasen. Hoe dat de steen ook voor de monding van het graf van je leven zich bevindt. Maar de Heer kan die steen wegrollen. En hij is bij machte om die steen weg te rollen. Hoe groot je zonden ook zijn. Hoe dat je altijd je eigen gerechtigheid in stand hebt gehouden. Als een keurig, net kerkmens. Maar het was niet anders dan werkverbond. De Heere zegt, er is een genadeverbond. En dat genadeverbond, dat heb ik gesloten met al degenen die ik door mijn dierbaar bloed heb gekocht. En daarom, Jacobus, er is vergeving. Alleen bij mij. En de Heere zegt het vanochtend ook tegen een zondaar. Juist op Pasen, er is perspectief. Er is toekomst. Want de zaligheid is in geen ander. Er is onder de hemel ook geen andere naam gegeven, door welke wij moeten zalig worden. En daar is Jezus' naam. Meisjes en jongens, je kunt een nieuw hart krijgen. Bij de Heer Jezus. De opgestane levensvorst. Jongens, denk van de Heer niet hard. En heb van de Heer geen nare gedachten. Want hij heeft jou op het oog en hij zegt, wend je naar mij toe. Ook in je jonge leven, want die mijn vrucht zoeken, die zullen mij vinden. En al zou u de oudste grijsaard zijn, al zou uw levensklok op 5:55 zijn, hij zegt niet, het is te laat. Maar hij komt door woord, voor door zijn woord voor u. En wat wens ik u toe, dat door de kracht van de Heilige Geest, dat woord uw hart mag raken, zodat u niemand anders zult zien dan Jezus alleen. Ten slotte een heerlijke toekomst. Er is een wonder gebeurd in het leven van die Jacobus, dat hebben we gezien. Maar niet alleen bij Jacobus, het moet tot blijdschap van moeder Maria zijn geweest. Want het staat heel uitdrukkelijk in de Heilige Schrift dat het niet alleen voor Jacobus geldt, maar ook voor die andere broers, dat er een wonder is gebeurd in hun levens. Als die oudste broer is opgevaren naar de hemel, dan zijn de discipelen, die zijn bij elkaar, ze gaan terug naar de opperzaal. En dan staat er zo, en als zij ingekomen waren in Handelingen 1, en als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, en dan worden de namen van de discipelen genoemd. En dan staat er in vers 14, deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen, en dan komt het, en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen, meervoud. Dus al die broers die aanvankelijk hebben gezegd, Jezus, nee. En Jacobus die zo'n persoonlijk onderhoud had. Waarom Jacobus zo'n persoonlijk onderhoud? Wel, na Jezus zou hij voor zijn moeder hebben moeten zorgdragen. Maar Jezus heeft hem buitengesloten. En daarom, de Heer Jezus weet, Jacobus heeft dat bijzondere onderhoud nodig. Onder vier ogen. En die andere drie broers, ze zijn ook opgezocht door hun oudste broer. Hoe? We weten het niet. Maar er is een wonder gebeurd in hun leven. Een gezinsbekering. Die vanzelfsprekend. Want het kan zelfs zijn in een huwelijk dat de man de Heere vreest, de vrouw niet. Of dat de vrouw de Heere lief heeft en de man niet. Of dat de ouders de Heere lief hebben en de kinderen niet. Of dat er een wonder gebeurd mag zijn in het leven van een van de kinderen, maar dat hij de enige is in het hele gezin. En hier moeder Maria met haar vier zoons. Allemaal tot de Heere bekeerd. Allemaal gebracht aan de voeten van die oudste broeder, de Heere Jezus Christus. Wat een ontzaglijk groot wonder. En het is Pasen, voor de Heere geen geval te hopeloos. En geen gezin te hopeloos, ook vandaag niet. En het gaat nog verder, want in de Galatenbrief wordt gesproken over de broers van de Heer Jezus. En Jacobus wordt dan met name genoemd pilaren te zijn in het Koninkrijk der Hemelen. De Heer heeft ze dus niet alleen tot bekering gebracht, maar hij gebruikt ze ook in zijn dienst op een bijzondere wijze. En wat zou het groot zijn als er een meisje of een jongen vanochtend tot bekering gebracht of tot bekering gebracht mag worden, dat hij een pilaar mag worden in het Koninkrijk van God. Zegt Jacobus niet van zichzelf, dat staat in de Heilige Schrift. En dat zegt een mens niet van zichzelf, maar dat zegt de Heere van zo iemand. En zo ziet de Heere zo iemand als een instrument in zijn handen om een leidinggevende functie in het midden van een gemeente te mogen vervullen. Of in de wereld het koninkrijk te mogen prediken. In ieder geval een pilaar in het koninkrijk van God. Door de Heere uitverkoren. Zoals Paulus door de Heere was uitverkoren. Deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de koningen en onder de kinderen Israëls. Er is nog iets te zeggen, dat is het laatste. Daar gaan we eindigen. Hoe is deze Jacobus nou aan het einde van zijn leven gekomen? Dan zegt u dat weer speculeren, want dat weten we niet. Toch weten we daar wel iets van, vanuit de ongewijde geschiedenis. Weer Flavius Josephus en Eusebius, die kerkvader. Ze schrijven allebei exact hetzelfde. Er is een moment geweest, Jacobus was dus fariseer. En hij had heel veel vrienden onder die fariseeërs. Maar degene die eerst zijn vrienden waren, dat werden ze vijanden. En die vijanden die hadden maar één ding voor ogen en dat was dood aan Jezus van Nazareth. Maar ook dood aan allen die Jezus van Nazareth volgen. Ook als ze bij zijn familiekring behoren. Ze hadden grote hoop op Jacobus, maar die hoop is in diggelen geslagen. En ze hebben Jacobus gevangen genomen. En ze hebben Jacobus gebracht op het dak van een van de bijgebouwen van de tempel. En er staan een paar beulen, om zo te zeggen. En Jacobus die staat er ook bij. En er staan een paar farizeeën en schriftgeleerden. Die staan beneden op dat tempelplein. Bij dat bijgebouw. En het is de bedoeling dat Jacobus naar beneden geworpen wordt. En dat hij daar doodvalt. Nou, ik bedoel het in alle bescheidenheid en teer. Maar ze geven Jacobus een duwtje. En hij valt naar beneden. En hij komt op de grond terecht. Een aanzienlijke hoogte. Maar degenen die op de grond staan, die zien, Jacobus is nog niet gestorven. En ze pakken hun knuppels en ze slaan op Jacobus net zo lang totdat ze geen leven meer in Jacobus waarnemen. Alle aarzen is eruit. Ook zielig. Ook vreselijk om zo te sterven. Ja, als je het kijkt naar, als je het bekijkt vanuit menselijk opzicht. En als je er zo over praat, gemeente, dan is het ontzaglijk. Maar voor Jacobus geldt, u is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. En de hemel opent zich. En Jacobus, zijn ogen gesloten op deze aarde, doodgeknuppeld. Hij mag ten hemel ingaan bij zijn oudste broer. En zijn oudste broer verwelkomt hem. En hij zegt, kom in mijn oudste broer. Of mijn jongere broer. Wees je welkom. Niet op grond van je fariseïsme. Niet op grond van je werkheiligheid. Maar door het geloof, je mag me nu zien in het aanschouwen, op grond van mijn werk alleen. Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. En zo komen ze thuis. Eeuwig thuis. Wij gaan naar huis of draaien de knop van de kerkradio om. Maar we zijn ook op reis. Buiten de Heer Jezus. Dan is ons sterven, als het zo blijft, eeuwig derven. Het missen van de heerlijkheid van God. Het missen van het koninkrijk van God. En de Heer zal straks zeggen, werpt hem uit in de buitenste duisternis. Aldaar zal zijn wening. En knersing der tanden. Op reis. Laatste adem uitblazen. Door het geloof aan Christus verbonden. Betekent eeuwig erven. Jezus zien in zijn schoonheid. En het uit te zingen. Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Hoe is uw reis? De jouwe en de mijne. Amen. Wij gaan samen zingen. Psalm 33. En daarvan zingen wij het zesde vers. Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Het zesde van Psalm 33. We eindigen met dankzegging. Heere, zou u de naamprediker aan de toepasser willen zijn van uw eigen woord? En u als de opgestane levensvorst zou uw wonderen heerlijk willen maken, zoals u dat alleen maar kunt door uw woord en door uw geest. Opent uw blinde zielsogen. Opent uw gesloten harten. Opent uw dichte oren, opdat uw woord ingang mag vinden in het hart. En dat het neerwaarts wortel mag schieten en opwaarts vruchten mag voortbrengen van geloof en van bekering. Wij kunnen ons nooit verschuilen achter u, achter uw verkiezing. Hoe groot het ook is dat u een volk heeft uitverkoren tot het eeuwige leven. Maar toch, Heren, we zijn diep en steil afhankelijk van u. En daarom vragen we, doorwaait u de hof van Vriezenveen. En geef dat de wonderen mogen plaatsvinden tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot onderwijs van wat uw hand heeft gewerkt. Heere, wilt u al het uwe zegenen, mogen uw naam ook erkennen voor al het uwe. Wil u al het onze vergeven, gaat u met ons mee de week die we in mochten gaan. Gedenk en sterk ons in alle opzichten, met betrekking tot werk, ten aanzien van school, ten aanzien van geen werk te hebben, in zorg, in moeite, in blijdschap. En wilt u de gemeente in de komende rustdag weer samenbrengen. Wij vragen het u, om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 17, vers 8 is onze slotzang. 17, het achtste vers. Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.